NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Vanavond live uit Huns, Friesland, in het kader van Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa, met een wereldvermaard beeldend kunstenaar die de stoffen ontwierp voor de kleding van Jedi in Star Wars, The Phantom Menace, en met haar Farm of the World werkt aan een duurzame wereld. Hoop uit Huns. Hier is Claudie Jongstra.
Kunststof.
Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 1 februari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. En vandaag dus vanaf het erf van kunstenares Claudie Jongstra in het dorpje Huns in Friesland. Je moet een lange U, hè, Claudie?
Ik moet hem helemaal uitrekken. Ja.
Huns.
Ja.
Ja. En het is een wonder hier. Ik heb het bij daglicht gezien. Nu is het donker geworden inmiddels. Maar het is een heel mooi erfje.
Ja, het is heel mooi. Het is er zit een kreek omheen. En het is hier ook ontzettend donker. Dat is prachtig. We hebben vandaag ook een uilenkast gekregen. Er wordt allemaal onderzoek gedaan ook naar uilen hier op het terrein. Ja, het is een bijzondere biotoop.
Ja, en in dit gebouwtje waar we zitten, houten plafond, lemen muren, prachtige oude boerenraampjes die gerestaureerd zijn. En we kijken zo op het land, hè, op het akkerland. Maar tegelijkertijd kijken we rechts, en dat heeft ook mijn bijzondere belangstelling, in een hele grote houtoven. Het is een wonder.
Ja, het is echt schoonheid overal.
Ik wou eigenlijk vragen, kan ik hier blijven wonen?
Ik krijg straks wel een broodje mee naar huis.
Ik krijg een broodje mee, zelfgebakken dan natuurlijk. Ja. Voordat ik met je ga praten, Claudie, wil ik even stilstaan bij een bericht dat ons vanmiddag rauw op het dak viel. Dichter Menno Wichman is 51 jaar oud overleden. Hij overleed vandaag in het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Hij had hartproblemen. En over zijn fysieke rampspoed, een hartoperatie, schreef hij zijn meest recente bundel Slordig met Geluk. Alleen al die titel, daar ben ik volledig voor omgegaan. En het bizarre toeval wil dat gisteren bekend werd gemaakt dat deze bundel een van de 3 nominaties is voor de Ida Gerhard Poëzieprijs 2018... die aanstaande maart wordt uitgereikt. Samen met criticus Arjan Peters van de Volkskrant zit ik dit jaar in de jury van die prijs. En we waren allebei enorm onder de indruk van dit hoogst persoonlijke relaas in verzen. Het nieuws van de nominatie heeft hem, gelukkig zou je zeggen, nog wel bereikt. U hoort het gedicht Opname uit Slordig met Geluk, voorgelezen door hemzelf, Menno Wichman.
Opname. Het kan je overkomen in een pashok. Je pakt een jas, trekt weg en zakt ineen. Het kan gebeuren bij een zebrapad of in een kassarij, bij tastbaar licht of 's nachts wanneer je op een foto klikt. De dag zal komen, niet meteen, niet nu, maar plotseling is daar het kale uur. De wereld kantelt en de film begint. Een veld vol varens, golvend licht, je hoort je moeders stem en zweeft en valt en stikt. En nu je lichaam in het Lucas ligt, komt traag en zwaar een zon op in je hoofd. Het daagt, je hart heeft moeten hoesten. Even, heel even, viel de stroom uit in je bast. Je ligt en wacht. En onder je 2 voeten die morgen onverzaagd de straat begroeten.
Ja, prachtig gedicht van Menno Wichman. Hij is 51 jaar geworden. En ik zou zeggen, ga dan postuum zijn bundel lezen. Slordig met Geluk. Het is een prachtige dichtbundel. Prometheus heeft hem uitgegeven. We zitten vandaag in Huns, in een dorpje waar kunstenares Claudie Jongstra met haar team brood bakt, de moestuin onderhoudt, inclusief de verfplantentuin om haar vilt op een natuurlijke manier te verven, keramiek maakt, en op steenworp van haar atelier in een ander dorpje in Spannum wordt ook nog vilt geweven en geverfd. Claudie Jongstra staat al meer dan 20 jaar, Claudie, aan de top van de internationale kunst. Besef je dat eigenlijk wel, 20 jaar?
Nou, eigenlijk niet. Ik ga gewoon maar door.
Het is heel verstandig trouwens, hoor. Altijd maar naar terugkijken. Nou, je bent aangekocht door alle grote musea, inclusief het Museum of Modern Art in New York. Maar inmiddels gaat je werk eigenlijk veel verder dan vilt. of viltkunstwerken. Ik heb je daarover geïnterviewd in 2005. Toen hebben we het over heel veel van die wandkleden die je maakt gesproken. Maar nu heb je eigenlijk je hele werkterrein uitgebreid. Je bent een soort Wormel Universalis geworden. En je hebt een Farm of the World gesticht. Het is ook trouwens onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. De jurk van zangeres Nienke Laverman die dat evenement opende, die had jij gemaakt. Laten we eerst eens even kijken waar jij allemaal mee bezig bent op dit moment rond deze farm.
Nou, in 2014 zijn we begonnen met samen met Claudia Besson en Gita Luiten om na te denken over een project voor de culturele hoofdstad. En een van de ideeën was eigenlijk, wat wij eigenlijk elke dag voelen, is dat die potentie van het platteland, dat is echt te gek. Je kan hier zoveel mooie dingen doen die je misschien in een stedelijke omgeving lastiger zou kunnen doen. Dus wij kunnen hier radicaal experimenteren. Een voorbeeld te noemen, we zijn 3 maanden geleden begonnen met een bakery. Ja, dat kan hier gewoon. Je begint gewoon die bakery. Je hebt een shed op het platteland en dan ga je gewoon brood bakken. En heel cool brood met een goede kwaliteit. Maar
kom daar in de stad nog maar eens om.
Best lastig. En boeren vinden die graan verbouwen voor je biodynamisch stad is ook heel toegankelijk. Molenaars vinden. Dus het is ja, al die schakels. Het staat nog heel erg dichtbij. Zeg maar bij die levenscyclus. En ik denk dat als je daar een gevoel voor hebt, of dat je dat, als je dat belangrijk vindt, dan kun je dat hier eigenlijk heel makkelijk ook vinden. En de waardering daarvoor uitspreken maakt dat de mensen zich trots voelen om met elkaar deelgenoot uit te maken van die community.
Omdat het ambachtslieden zijn die daarop aangesproken worden.
Het zijn makers, het zijn mensen die onder de radar eigenlijk zulke geweldige kwaliteiten in zich herbergen. En als je dat, waar wij goed in zijn, is dat te connecten met de global world. Dus wij werken helemaal lokaal, maar we brengen dat naar een heel breed, mondiaal. In de mondiale beweging gaat het inderdaad, neemt het zijn vlucht.
Dat betekent concreet gesproken dat hier bijvoorbeeld medewerkers zijn van alle nationaliteiten die hier in de tuin werken, die hier in het gebouw werken, die brood bakken, die meehelpen met alles wat jullie hier aan het realiseren zijn?
Wat het mooie ervan is, is dat het eigenlijk heel erg natureel gaat. Dus mensen spreken het eigenlijk voort. Onze internationale medewerkers, maar ook studenten. We hadden vorige zomer echt IJsland, Amerika, China en Japan en India vertegenwoordigd. En dan heb je voor de zomer heb je zo'n slotmaaltijd met elkaar en dan deel je echt gewoon alle culturen delen gewoon het
brood,
het brood met elkaar, precies.
Ja.
En dat is een groot geluk. Er zijn, om een voorbeeld te noemen, we hebben vorige winter hebben wij wekenlang 2 ontzettende coole gasten uit Australië. Die zijn hier aangeland in een van. 2 jongens, ingenieurs, hebben hier gewoon, hebben bij ons gewoond, hebben gevraagd, mag ik mijn tijd hier aan geven? Een bepaalde tijd aan deze community. Dus die hebben stroop gemaakt, die hebben ook mee gebouwd. En dat gaat gewoon zo. Gaat gewoon heel erg natuurlijk. Dus wij doen daar niet per se ons best voor. Maar het is denk ik heel belangrijk om te voelen als je voor een bepaalde periode deel uitmaakt van een maakclub. Want het is ook fijn om dingen te maken. Je hebt die appels en heb je na 2 dagen en 2 nachten roeren. En je hebt pijn in je armen. Maar je hebt wel die ontzettende topkwaliteit stroopt, dan is dat echt iets wat je met elkaar wat je met elkaar verbindt. En of je maakt die kunst als je een wandtapijt maakt voor UPenn, waar meneer Trump en zijn kinderen hebben gezeten. En het is het grootste.
Ja, want je hebt goede banden met Pennsylvania.
Hele goede banden met Pennsylvania.
Niet per se nog met Donald Trump, of wel? Inmiddels ook.
Ik heb hem nog niet gezien, maar de universiteit heeft in ieder geval een hele grote generositeit. Ze hebben de grootste wand die ze in huis hadden. Hebben
aan
ze
jou gegeven?
Hebben ze aan de studio gegund. Ja. Dus als je met elkaar dat werk componeert, En dan hangt het, ja, dan gaat er wel echt een heel groot wauw-effect door hier.
Ja, want even voor de duidelijkheid, hier is het brood bakken, is het keramiek, is het moestuin, is het inderdaad ook die verfplanten, de tuin daarvan onderhouden. Stukje verderop in Spannum is nog je oude atelier. Ja. En daar wordt ook nog gewoon vilt gemaakt.
Ja, we konden daar niet boeren, we zijn gewoon neergestreken, we zijn daar gaan wonen, we zijn begonnen met vilt maken in de garage. Toen een klein studiootje gebouwd. Soms loop ik langs en zeg ik tegen iemand: hier zijn de wandtapijten van meneer Rutte gefabriceerd. Ja, dat gelooft niemand. Toen kwam er een loods bij. En toen het huis van de buren.
Alles aan elkaar geplakt.
Beetje aan elkaar geplakt. Ja. Zo doen wij het altijd een beetje. Je begint gewoon met een idee. En dan vragen mensen wel eens: heb je dan een businessplan? We beginnen gewoon. En dan is het zo mooi dat je dan, doordat je begint en het eigenlijk zich organisch laat ontwikkelen, dat je altijd hele geweldige afslagen krijgt. Die je normaal misschien, als je dat lineaire pad had gevolgd, die had je dan niet gezien. Dus ik laat me altijd meeslepen door die afslagen. Ik kom dan toch weer op dat pad terecht. En daar gebeurden hele mooie dingen. Maar we konden daar dus niet landbouwen. En toen, 4 jaar geleden, toen zag Claudia deze plek. En,
Claudia is jouw en jouw partner in het liefdesleven, maar ook jouw partner in het werk eigenlijk. Hè?
Je zou kunnen zeggen het hart van Huns. Zij heeft hier alles gebouwd. En,
Busson heet ze, ja. Claudia Busson.
En ze heeft de tijd genomen om hier vier jaar lang rond te lopen en te kijken wat er nodig was. Dus er was wel een bouwtekening, maar dat werkt toch anders. Je kunt een plattegrondje maken van die tuin, maar als je hier bent en werkt, dan denk je, nou, die zon valt vandaag of in deze maand precies op die plek en dan is die plant nodig. Dus als je hier echt gewoon fysiek bent de hele tijd, dan klopt het. Dus alles wat hier staat, klopt heel erg. Dus het is niet bedacht vanuit een kantoortafel of vanuit een computer, maar echt door het werkende merk je ook dat alles past. En de schaal is goed en een tekening is één, want ik ben niet tegen een computer, maar het ontstaat heel natuurlijk. Dus dat boeren was nodig om te laten zien dat er gewassen nodig zijn die het landschap toch wel een beetje blijer kunnen maken. En die verbouwen wij hier.
Dat landschap, daar zoomen wij zeker nog op in. Toch kan ik me herinneren, ik heb je in 2005 voor de radio ook gesproken over dit programma trouwens. En toen had je een hele mooie expositie in Dordrecht. Mm-hmm. Maar toen verkeerde je ook nog wel in een wereld waar je af en toe met een glas champagne tussen al die zwarte kunstbrillen stond te zijn. Dat voelt voor mij nu heel ver af van hetgeen wat je nu doet. Heb jij een transitie wat dat betreft doorgemaakt? Mag ik dat zo noemen?
Dat heb je al goed. Ik denk dat je dat goed waargenomen hebt. Ik heb inderdaad 2 jaar geleden toen ik had heel lang het gevoel dat ik meer wilde dan, of anders wilde, of misschien ik zocht naar een andere vorm. Want ik voelde mij ook echt al gemist. En ik voelde mij ook imker. En ik voelde mij ook boer. En
dat kwam allemaal niet uit de verf?
Nee, dat was voor mij toch die ene richting. En die kunst maken, dat heeft mijn passie. Maar het andere hoort er wel heel erg bij. Dus als je dan door het land loopt en je ziet die gewassen die zich ontwikkelen voor die prachtige kleurpigmenten, dan hoort dat daar wel bij. Ik doe niks in die grond, want daar ben ik gewoon toch te ongeduldig voor. Maar het is wel belangrijk dat ze erbij zijn gekomen. Ja.
En nu kun je indigo zelf maken?
Ik kan nu indigo zelf maken. En ik vind het belangrijk dat ik zie hoe die kleur zich ontwikkelt, of die plant zich, hoe die rijpt in de tijd. En dan ben ik ontzettend blij met de oogst van 2017 of 2018. En dan denk ik, ja, dit is de indigo van 2018. Heeft een vitaliteit.
De indigo van 2018 zit in een flesje, bij wijze van spreken.
Bijvoorbeeld, ja.
Met zo'n stickertje erop.
Ja, want die van 2017, die had minder licht uren dit jaar.
Oh, ja.
Dat jaar. Dus,
je ziet dat verschil ook.
Je ziet, je kan dat dus, als je het zelf verbouwt, dan zie je de ontwikkeling van die gewassen. Die kun je dus dagelijks waarnemen. En dat maakt toch een groot verschil dan dat je ze inkoopt of dat je ze ergens kan verkrijgen. Als je ze gewoon op eigen akker hebt of bij boeren die je goed kent. Nou, je zit gewoon, die liefde zit erin van die teler. En ja. Het maakt een groot verschil.
De vorige keer dat ik je sprak, had je nog wel een schaapskudde.
Ja, dat,
die leverde de wol. En die wol die werd tot vilt gemaakt. Dat was, daar viel mijn mond toen eigenlijk al van open. Ik snapte helemaal niet hoe je dat deed, in tijd alleen al.
Nou, dat was ook een heel moeilijk hoofdstuk in de geschiedenis van Studio Joostra.
Echt waar?
Het was heel moeilijk om. Ik was toch in dat geval denk ik toch wel een beetje naïef. Ik dacht, wat is er mooier dan de trekkende kudde? Zo'n horizontaal beeld met al die prachtige wollige kopjes. Maar dat lukt niet in dit land.
In jou schuilt een heel groot romanticus.
Ja, ik vond het een heel mooi beeld.
En, ja, maar toen kregen ze allemaal, de een kreeg jeuk aan de achterkant.
Nee,
en die met de poot aan de voorkant.
Een jaar rondplan maken in Nederland met enorm veel administratie en regelgeving en dat is en overrijke weilanden waar dus die oerbeesten een beetje die worden daar ziek van. Dus dat lukte niet. Dus ik kreeg dat jaar rondplan niet en ik had er ook stress van, want 250 schapen betekent één schaap. Betekent 1 hectare eten per jaar. Dus grasland of heide. En de 250 hectare, dat is niet mogelijk. Dus nee. We hebben op een gegeven moment een hele mooie afspraak met een particuliere kudde die op een geweldige manier schapen, die worden daar gehouden.
Het
dus,
Drentse heideschapen, ja, en, daar werk je mee.
Dus wij hebben een hele mooie afspraak nu met een bestaande kudde die dat voor ons leveren.
Onlangs zei jij in het Parool, alles wat ik doe is een pamflet. Een pamflet tegen verspilling, tegen de monocultuur en de grootschaligheid in de landbouw, tegen globalisering, tegen ontmenselijking.
Nou ja, het werken met wol, bijvoorbeeld op de manier zoals ik het doe. En ik heb echt groot eerbied. Ik heb een groot eerbied voor dat materiaal. Dus als je nooit meer dat materiaal kan ervaren. Ik bedoel, als ik nu een pluk wol op deze tafel neerleg en een pluk katoen. Ik weet niet of jij het verschil kan waarnemen. Maar ik kan je garanderen dat heel veel mensen het niet weten. En dat gaat, het is best hard gegaan.
Is dat het wol is vettiger, toch? Zou ik
nou ja,
zeggen.
Het is een hele andere sensitiviteit. Ja. En alleen al de kwaliteiten van wol zijn volstrekt anders dan die van katoen. Maar die genialiteit van wol, dat is de enige vezel die zoveel fantastische slimheden in zich heeft. Waardoor die eigenlijk heel mooi toepasbaar is in ruimtes. Hij neutraliseert, maar hij neemt vocht op. Het is een natuurlijke vochtregelaar.
Ja, want jij bent eindeloos veel akoestisch ingezet ook, hè?
Ja, maar ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Als je ziet wat dat doet in een ruimte met dat materiaal. Ik heb veel gedaan in het Antonie van Leeuwenhoek bijvoorbeeld.
Ja.
Het laatste werk was inderdaad in de wachtruimte voor mensen die daar zitten met mond- en keelkanker. Nou ja, als dat werk betekent dat mensen zich daar in ieder geval omhuld voelen of dat het gevoel dat het troostrijk is, die ruimte, die wordt gewoon totaal anders in beleving. Los van geluid en andere ervaringsfactoren. Maar alleen al het feit dat je je fijner voelt.
Ja.
Ja, dat is gewoon, vind ik, de moeite waard om daar zo'n doek in op te hangen.
Waarin heel erg van belang is, tenminste, dat zo heb ik dat ervaren. Dat het aanraakbaar is. Mm-hmm. Dat je jouw werk kunt aaien.
Ja, dat doe ik niet meer, hoor.
Nee?
Nee, dat mag van mij niet meer.
Mag dat niet?
Nee, de Nederlanders zijn ontzettend gretig. Dus
nee,
mensen
trekken
massaal de plukken uit de kunstwerken. Dus, maar in Amerika wordt er inderdaad keurig een bordje opgehangen.
Heel goed.
Maar dat is voor de lange termijn.
Vroeger heb ik wel eens je werk geaaid.
Ja. Bij de Biep in Amsterdam mag het nog steeds. Want toen moesten we een hufterproof werk maken. Dus bij de Biep mag het wel. Maar
het, is ook, het heeft ook met de kleuren te maken. De kleuren zijn niet hard en meedogenloos afgestreept. Maar gaan vaak in elkaar over. Zoals de natuur ook niet op ieder moment van de dag dezelfde kleur aanneemt.
De kleuren zijn genereus naar elkaar toe. Ze harmoniëren altijd met elkaar. Ze hebben geen enkele competitiedrang met elkaar. Sterker nog, het werk. Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd. Het grootste compliment kreeg ik van architecten Todd Williams en Billie Jean architecten die nu met waar ik veel mee gewerkt heb en die nu voor het nieuwe Obama Center bezig zijn. Die zeiden dat het werk heeft geen ego. En dat vond ik echt het beste compliment ooit.
Maar is dat ook waar je naartoe werkt eigenlijk? Egoloos werk?
Ja, ik wil je zeggen, het boeit mij niet dat het gaat niet om mijzelf of dat ik het maak, maar het gaat om dat het werk dat werk fijn in een ruimte er mag zijn en dat het zichzelf uitspreekt. Dus het hoeft niet opdringerig te zijn door een hele sterke expressie, want dat gaat niet. Maar het is er heel erg natuurlijk. En ik denk dat ze dat bedoelen ze eigenlijk. Het werk is er zo natuurlijk, maar niet op een bepaalde manier bescheiden,
nee.
Maar
Natuurlijk.
Met een eigen kracht. En die gaat niet over schreeuwigheid, maar er zit op een hele, die zintuiglijkheid zit op een hele andere laag.
En is dat dan eigenlijk, misschien grijp ik nu wel te hoog hoor, maar is dat dan eigenlijk ook de persoonlijke transitie die jij door hebt gemaakt? Dat van een ongelooflijk worldwide kostbaar kunstenares zijn naar. Het lijkt wel alsof je ook een klein beetje een stap terug naar de groep hebt gedaan. Begrijp je wat ik bedoel?
Mm-hmm.
Is dat ook zo?
Ik denk dat ik een tweetalig leven leid. Dus het enerzijds inderdaad, ik ben het gelukkigst als ik denk ik de magie van de kleuren, als die zich elke dag weer ontvouwen in de verfwerkplaats. Dat vind ik echt. Dat zijn momenten daar kun je geen genoeg van krijgen. En ik ben ook heel gelukkig als ik inderdaad, vorige week was ik in New York en dan hoef ik niet meer per se de boer op, want dat is geweest. Maar dan, als je dan samen bent met mensen die gelijkgestemd zijn, die dezelfde filosofie hebben over waar de wereld misschien heen zou moeten gaan, of die ideeën hebben over de ontwikkeling van de landbouw in de toekomst. Nou, dan heb je dat maakt ook heel erg blij, omdat je dan met elkaar voelt. Grote verbondenheid en je kunt met elkaar een grote impuls genereren.
Ja. Als we dan dicht bij huis beginnen, hè, je bent op een zeker moment Met je gezin in Friesland geland. Maar Friesland lijkt van de buitenkant natuurlijk heel mooi, met al dat groen en al dat water. En dan hier en daar een boompje en een koe en een varken. En ga zo maar door. Schapen, paarden niet te vergeten. Maar het is eigenlijk ook een uitgeput landschap, waar boeren eigenlijk op hele grote schaal aan het boeren zijn.
Ja, toen mijn bijen doodgingen, toen dacht ik echt. Wat gebeurt er eigenlijk?
Wanneer gebeurde dat?
Nou, een jaar of 8 geleden, 10 geleden. En toen het jaar erop ging, had ik nieuwe volk en gingen ze weer dood. Toen vond ik wel echt dat vond ik echt een groot drama.
Snapte je wat er gebeurde?
Nou ja, ik begreep op een gegeven moment, toen ik met mensen ging praten daarover, dat er te weinig voor de bijen te halen viel. Dus dat er gewoon een groot gebrek aan biodiversiteit was. En dat was voor mij echt een appel om grootschalig na te denken over. Hoe kan ik met wat ik doe, hoe kan ik daar invloed op uitoefenen? Hoe kan ik zorgen dat dat een beetje verandert? En dat kan bijvoorbeeld door met boeren samen te werken.
Want hoe gaat dat? Want je hebt natuurlijk nog een heleboel gangbare boeren. Hè? De traditionele boer die graag uitbreidt, die groter wordt. Dat is ook 100 jaar bij wijze van spreken aangemoedigd. Ook vanuit de overheid. En je hebt boeren die proberen ook een transitie door te maken naar biologisch boeren, of in ieder geval kleinschalig.
Ja, er is een. Zeker de laatste jaren is er in Friesland wel een andere beweging gaande. Dat er dat veel boeren nadenken of inderdaad ook in actie overgaan tot inderdaad andere manieren van hun bedrijf inrichten. En we merken nu, vooral doordat we wat we in Huns hebben neergezet, dat we echt veel. Aanvragen krijgen ook van boeren zelf. Van kunnen we met jullie samenwerken? Kunnen we alternatief gewassen verbouwen voor jullie? Dus wij gaan nu dat doen we nu al jaren, met een aantal boeren, daar zetten we teelten uit. Teelten voor gewassen, voor kleur en ook voor graan, dus nu voor het brood.
En dus op die manier probeer je eigenlijk de boeren uit de omgeving te betrekken bij jullie idealisme, bij jouw idealisme.
Ja, dat betekent voor de boeren wisselteelt, biodiversiteit en dus uiteindelijk bodemvruchtbaarheid. Want dat willen die boeren zelf ook. Alleen, wat moet je doen? Wat kun je doen? En het is een hele lieve manier eigenlijk om
om te dwingen tot zaken.
Want je kan eigenlijk, ik vertel dan ook altijd tegen die boeren van, wist u wel dat die boeren, dat deze planten die geven gewoon geweldige kleuren, dat hoorde bij Nederland. En als je vertelt over Rembrandt en Vermeer, dan valt iedereen natuurlijk als een blok voor dat verhaal. Dus het is niet heel moeilijk om ze te overtuigen. Ze willen wel, maar alleen de gereedschappen daartoe of de instrumenten, dat moet je gewoon een beetje voorbereiden. En als je dan dat laat zien door die waar het dan terechtkomt in die wandtapijten of in de wereld, dan zijn die boeren totaal bereidwillig.
Is dat besef gekomen door in Friesland te gaan wonen eigenlijk? Want je woont natuurlijk ook gewoon eerst in de grote stad. Misschien mag dat woord gewoon weer weg. Maar je woonde in de grote stad en je bent verkast naar het platteland. Echt een streek waar niet zo heel veel is, behalve landbouw.
Nee, want het, maar ja, toen wij hier kwamen wonen, we hadden echt nul geld. Dus dit was voor ons echt, het was op bereikbare afstand van Amsterdam. En,
betaalbaar.
Dus, ja. En je had ruimte. Dus als je, ik heb 10 jaar mijn studio in Amsterdam gehad, maar we wilden uitbreiden, werkplaatsen en een ververij opstarten. Dat kon daar niet. Dus toen wij hier helemaal neergestreken waren en de geweldige potenties van het platteland hebben ervaren, ja, toen gingen de werelden open.
En wat voor werelden gingen dan open? Zag je dan meteen dat wat jij en velen hier in Friesland landschapspijn noemt?
In eerste instantie niet. We hebben heel erg geprobeerd toch op een bepaalde manier de verbinding aan te gaan met de omgeving. Dus met mensen samen te werken, met metaalbouwers te werken die voor ons constructies maakten. Dus we zijn gewoon heel erg gewoon rustig en eenvoudig gestaag begonnen met die studio. En dat een beetje uit te werken.
En langzaam maar zeker beseft hier
door het
wonen waar je woonde en ja. Waar je werkte.
Ja, dus,
want je opa komt wel uit Workum.
Ja, mijn voorouders komen inderdaad uit Friesland.
Ja, en ja. Verder niks van te merken. Of zo. Geen woordje Fries, of wel?
Ik versta het goed.
Ja, ja, net als ik. Maar praten ho maar.
Ik heb dat, nou, dat zeg ik dan toch eerlijk. Ja, ik vind het. Ik heb een medewerker die praat zo mooi Fries.
Ja.
Dus nou, daar luister ik graag naar. Ik heb zelf een huiver om daar inderdaad.
Je durft niet.
Nee, ik durf het niet.
Je durft gewoon niet.
Nee, ik durf het niet. Nee.
Wij gaan zo meteen naar het nieuws en daarna gaan we bellen met de burgemeester van Leeuwarden.
Meneer Kroonen.
Meneer Kroonen, Vert Kroonen. Jij kent hem. Jij doet mee aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad. En wij zijn zo meteen heel benieuwd wat jullie samen heeft gebracht. Kan je 1 woord geven alvast? Wat
ik vind meneer Kroonen een believer van het eerste uur.
Een believer van het eerste uur. Ik denk dat hij nu wel aan de telefoon zo meteen wil komen met deze opsteken. Juri Stubenetski, die gaat zo meteen even naar het nieuws.
Kunststof.
En kunststof komt vandaag vanaf het erf van de Kreken. Want zo moet je met een lange E, Kreken. In het dorpje Huens. Moet ook een lange U uitspreken. Het is in ieder geval in Friesland. Claudie Jongstra heeft ons uitgenodigd hier. We mogen bij haar op het erf zitten. Zij is wereldbefaamd kunstenares, dat weet iedereen. En ze doet natuurlijk ook mee. Ze is ook uitgenodigd om mee te doen aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Aan de telefoon de burgemeester van Leeuwarden, Vert Kroonen. Goedenavond, meneer Kroonen.
Goedenavond.
U kent Claudie Jongstra en haar werk. Is zij een goede troef voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad?
Ja, maar zij is niet alleen onze troef. Wij zijn ook haar troef. Want ze heeft vanaf het eerste moment meegedaan van dit is een kans, dit moeten we doen. En het is natuurlijk een project dat Friesland en Leeuwarden op de kaart zet. Maar ook de thema's waar zij zo gedreven in is. Dus we geven elkaar wat dat er gaat. Niet alleen de kennis, maar we steunen elkaar voortdurend. Want dit zijn toch de voorbeelden waarin je ziet. Heb je het over biodiversiteit, over milieu? Dan kun je met emissiecijfers komen en je kunt bewijzen met wetenschappelijk op het hoe het zit.
Ja.
Maar cultureel is dat om juist te laten beleven. Van hoe is dat platteland dan? En hoe heeft het kunnen zijn? En dat is natuurlijk het meest sprekende voorbeeld. Die prachtige dingen die Claudie maakt, laten zien. Hadden we dat nog maar? En kunnen we het terugkrijgen?
Ja, want dat begrijp ik dat dan toch ook echt wel een heel belangrijk. Een strijdpunt voor u is daar in Leeuwarden. Het terugkrijgen van die diversiteit. Van al die schoonheid die Friesland ooit had.
Ja, een van de meest overtuigende projecten ook bij de jury was. Maar ook voor mij persoonlijk. Dat we hebben gezegd met de vogelaars. Die zien dat die vogels verdwijnen. Met mensen die klagen over het teloorgang van de mooie weiden. Die wordt vervangen door rijgras wat groene bojaklaken zijn.
Ja, de doodse akker.
Dat soort dingen, de kruidenrijkdom, de dode akkers, ja precies. Al die dingen waar jullie het over hadden. Daar willen we om te beginnen naast de boeren gaan staan, wat Claudie net zei. Die boeren willen dat eigenlijk ook wel terug. Maar het huidige verdienmodel staat dat niet toe. Dus we moeten naast de boeren gaan staan en laten zien hoe kan het beter. Veel boeren gaan dat niet doen en moeten dat weer aan hun buren vertellen.
Ja.
Nou, Claudie laat zien wat kan er in haar landerij, zal ik maar zeggen. En dan raken mensen geïnspireerd in plaats van dat ze boekjes lezen dat ze het fout doen en dat de mensen uit de grote stad roepen dat het niet goed is. Wat voorbeeld doet volgen. In het verleden verleden het foute voorbeeld volgen. En nu moet het goede voorbeeld gevolgd worden.
En dan heeft ze dus een prachtig project ontwikkeld. En dan heeft u uw goedkeuring gegeven. En dan sjouwt ze met dat project, dan speelt zich dat af in Groningen.
Nou,
dat is toch onverdraagd? Dat kan een Fries toch helemaal niet aan, zoiets?
We hebben een groot hart. Als Groningen het ook volgt en ook nog Drenthe, de rest van Nederland, dan zijn we gewoon echt klaar. Dus de victorie begint bij ons, maar die delen we elkaar met de rest van Nederland.
Dat is lief.
Nee, maar dat is ook de kern van de culturele hoofdstad. We zijn niet de culturele hoofdstad van Friesland, maar van Nederland en Europa. En juist dit soort kennisontwikkeling is cruciaal. Want ook in het Groene Hart en Noord-Holland hebben ze die problemen met de weidegang, teloorgang van de weide enzovoort.
Ja. Dus
maar
je hoeft
het is wel heel mooi symbolisch, de omslag van dit boek dat we hebben aangeboden aan de internationale jury, was een filterontslag van Claudie.
Ja, oftewel, dat zegt genoeg. U hoeft niet even achter uw oren te krabben om van ja, nou gaat ze toch mooi een stukje verderop zitten in die andere provincie.
Nee, want natuurlijk, het klinkt achteraf allemaal zo simpel van nou, we hebben de bunt gekregen, niet hebben we gewonnen en we wisten alles van tevoren. Maar het was natuurlijk een creatief proces vanaf het begin. Van wat gaan we nou wel doen en wat gaan we niet doen? En
ja.
Het concertgebouw komt, maar wij gaan ook in het concertgebouw spelen. Wat is gebeurd op 1 januari?
Ja.
En ook dat ging weer over die vogelrijkdom.
Ja.
En we bieden zowel de vogelliefhebbers een perspectief. Want we staan met de boeren, we staan allemaal aan dezelfde kant naar een oplossing te zoeken.
Ja, duidelijk. Meneer Kroonen, ik hoop dat u ook een heel mooi jaar heeft trouwens.
Nou, het is al zo mooi begonnen. Het kan alleen maar... We blijven genieten. En nou ja, we krijgen grote festivals, ook in het open weiland.
Ja.
Waarin mensen juist... Hoe klinkt het voor ons?
Ja. Veel... Ja, veel geluk en veel succes. En ik praat hier even verder met Claudie Jongstra zelf. Dank u wel. Die culturele hoofdstad, ik had het daar net even over. Dat gaat over Woven Skin, hè, dat project Claudie Jongstra. Je had het van de grond, hè? Hij zei het al. Maar het idee is toen verhuisd in jouw hoofd, of misschien was het dat al van meet af aan, naar Groningen.
Nou, de schrik sloeg mij om het hart toen ik de aanvraag zag van de touringcarbedrijven om hier in 2018 in Hunst op de Kreken aan te gaan.
Nu zijn.
Dat bedoel ik. Toen dacht ik, dat gaat helemaal niet. Die druk is te groot. Wij willen heel graag, zeker met het jongerenproject dat we hier draaien, dat moet in een veilige, beschermde omgeving. Wij kunnen niet al die toeristen aan. Ik dacht, nou ja, wat kan ik doen? Ik had dat programma was ontwikkeld. Trouwens, er komt wel een hele mooie tuin in de Blokhuispoort.
Dat is in Leeuwarden, hè? Ja. De oude gevangenis.
Ja, en Dyer's Garden, die komt daar in april. Dus er is genoeg te zien. Maar ik wilde het gedachtegoed van Farmers World graag groter uitdragen.
En hoe doe je dat daar in Groningen? En waar doe je dat?
De locatie is op het Suikerunieterrein. En een van de onderdelen van dat event, want daar kunnen namelijk heel veel mensen komen. Ik vind het ook belangrijk dat het noorden, zeg maar, ook gezien wordt als culturele regio, wat meneer Kroon ook al zei. En een van de belangrijke onderdelen daarvan is een sculptuur. Het is echt een driedimensionaal object. Dat heet Woven Skin. En dat gaat over die sculptuur. Dat is eigenlijk een podium voor workshops, debatten, die eigenlijk de thema's waar we het net over hadden, dat betreft die thema's. Hij ziet er heel spectaculair uit. Het is eigenlijk één grote yurt. Het is een veel te nomade tent.
Ja.
En hij is ook best groot van vorm. Die laat eigenlijk zien dat de kleuren van Rembrandt en Vermeer, dat die bijzonder zijn. Dat het weven echt prachtig is. Dat het alle culturen ooit met elkaar had verbonden. Die laat eigenlijk die herbergt in zichzelf eigenlijk alles waar ik het over had. Alleen in driedimensionale vorm. Dus je kunt het is een soort podium. Het is een theater. Het is een paviljoen.
Je loopt erin, je loopt eruit.
Ja,
je mag niet aaien.
Nou, onder regieschap. Het grote idee is dat iedere bezoeker een draad krijgt van een meter of anderhalve meter. Een handgesponnen draad. En die mag die meeweven in die sculptuur. Dus het is echt een beeld wat veel talen in zich heeft straks. Maar toen dacht ik, nou is het ook best wel mooi. Want ik ken mezelf ook een beetje. Als hij ook een beetje gaat reizen. En ik ben soms echt... heb ik een verlangen om hem dan ook aan de wereld te laten zien. En al die prachtige kostbaarheden die wij hier in het noorden hebben. Dus hij gaat, heeft een reisprogramma gekregen. En onder
de
andere...
Jurt heeft een reisprogramma gekregen? Want dat is een enorme klus om die elke keer op te bouwen, toch?
Nou,
of heb je daar speciale mensen voor?
Hij moet slim in elkaar gezet worden. Dus er is Hans Achterbos, een architect uit Leeuwarden, bij betrokken. En er zijn slimme metaalmannen, de mannen van staal bij betrokken, die slimme dingen bedenken. Er is een mooi bedrijf die een onderdeel gaan maken. Dat zijn een, is een bedrijf dat heet De Verbinding. Daar werken alleen maar dove mensen. Die gaan het hout maken van het skelet. Dus het, is, het heeft ook een sociaal karakter, de sculptuur. En er komt natuurlijk een prachtig viltlandschap van mij in. Maar de reis die hij gaat maken, die is interessant, denk ik. Hij gaat onder andere naar Climate Week, New York. Daar gaat hij naartoe. Hij gaat stranden bij Dan Barber, de foodchef.
De foodchef met wie jij een poos geleden kennis hebt gemaakt. Geheel op eigen initiatief.
Ja, ja. Dat,
voor de mensen die wel eens Netflix kijken. Er is een prachtige aflevering geweest van Chef's Table. Met hem in de hoofdrol. En hij is helemaal van de afdeling sustainable. Hè? Dus duurzaamheid op en top.
Zeer food waste, ja.
Super inspirerende figuur.
Ja, hij is ik vind het echt, Dan is echt een inspirator eerste klasse. Hij heeft prachtige boeken geschreven die gaan over de toekomst van de landbouw. Zijn visie daarop. Hij heeft een geweldige farm net buiten New York. Daar ben ik ook een paar keer al geweest. En,
daar verbouwt hij alles wat hij later de gasten voorzet.
Ja,
hè?
En hij heeft, hij heeft een grote beweging op gang gebracht. Met name aangaande food waste. Dus grote... voedingsketens die hun eten, rest eten wat weggegooid wordt. De resten van courgettes of van tomaten, daar worden gewoon nieuwe producten van gemaakt. Ja. Hij doet, wat hij doet is eigenlijk het wakker maken, het awareness aanspreken van jongens, wat doen we met z'n allen? Er wordt zoveel eten weggegooid wat we gewoon kunnen gebruiken voor gezonde, voedzame maaltijden. En hij is daar echt een ambassadeur van. Dus de plekken die ik zoek, die gaan daar veel over. Climate Week.
Hij gaat ook naar Japan, toch? Had ik begrepen.
Hij gaat naar Nepal. Door het weven ook bijvoorbeeld. Een belangrijke factor is natuurlijk ook toch de troostrijke kant van het werk. Dus als mensen met elkaar aan het weven zijn, dan hoef je niet te praten. Maar dan heb je wel contact. En ik heb een heel mooi, vond ik zelf een indrukwekkend project gedaan. Vorig jaar ben ik gaan weven in Nederland. Ik heb een busje met pubers volgeladen en we zijn gewoon Nederland ingereden. Een AZC wilde ons niet hebben, maar er waren andere plekken waar we welkom waren. En toen zijn we gewoon gaan weven met getraumatiseerde meisjes, met misbruik, meisjes in safe houses. En die rolmodeljongens, of die puberjongens, dat waren, dus die hoeft niet met ze te praten, maar doordat je iets maakt, door dat weven, is er gewoon ontsluiting en contact. En ik vond het zo'n indrukwekkend, want ik kon zelf een stap terugzetten en aan de kant, en ik hoef gewoon niet mee te doen, maar ik vond wat er gebeurde, het was zo indrukwekkend. We hebben het ook met dove meisjes gedaan. Weer met die puberjongens. En het is
de werken hier, even voor de duidelijkheid, rond deze boerderij waar we nu zitten. Hier werken ook ontzettend veel, allerlei mensen van allerlei nationaliteiten, maar ook mensen die een aparte plek, zeg maar, innemen op de arbeidsmarkt of geen plek hebben, zou je ook
niet
kunnen
meedoen,
zeggen. Of niet meedoen. Soms autistisch zijn, hè? Dat is onder andere. Wat drijft jou om dit te doen?
Ja, ik vind het zelf zo erg als je niet mee kan doen. Als je niet mee, als je niet in staat bent mee te kunnen doen, doordat het zo is geregeld, of dat je niet in het corset past. En door dingen toch in die zin open te breken, door mensen te laten zien. Want die komen ook heel veel mensen. We zijn echt totaal gesteund door bijvoorbeeld door het UWV. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. Die zeggen, doordat je andere middelen aanreikt, en dan in veiligheid en toch in een hele prettige omgeving, maar dat je met elkaar toch een soort van kleine mini-maatschappij maakt. Dan blijkt toch dat mensen die nog nooit in hun leven één dag gewerkt hebben, daar wordt werklus ontwikkeld. Nou, dat vind ik echt een totaal groot rendement. Dus we hebben hier een meisje, die is hier nu een paar maanden en die wil gewoon meer en die wil meer dagen. En weet je, het afgestemde programma, en ik zeg met klem dat het geen dagbesteding is, want dat doen wij niet. Wij proberen echt mensen zichzelf te laten ontwikkelen en toch werklust te laten ervaren. En dan is die winst heel groot.
Ja, maar feitelijk, eerst was je in de weer met schapen. Die gaf je een soort tweede kans, zou je kunnen zeggen. En op een gegeven moment, ik probeer grote lijnen te zien. Mm-hmm. Grote lijnen, je moet altijd groot denken. Dat heb ik van jou geleerd. En dan ga je eigenlijk met mensen werken ook. Samenwerken met mensen die je uit een isolement wil halen. En die jij een kans wil geven om zich alsnog te bewijzen. Net zo goed als dat je een courgette ook een kans wil geven.
Het gaat over recht doen aan, denk ik. Ik denk dat een groot...
Maar wat beweeg je om dat te doen?
Ik vind het, ja, het...
Waar komt dat vandaan?
Ik vind het, nou ja, ik ben ooit, heeft er iemand tegen mij gezegd op een heel belangrijk moment in mijn leven. Toen was ik 15 en toen wilde ik naar de kunstacademie. En toen zei mijn mentor op de middelbare school: ja, dat is niet voor jou. Dat is een plek, daar hoor je niet, want jij bent niet kunstzinnig. En dat heeft. Ja, dit heeft zo'n afdruk, denk ik, achtergelaten. Ik dacht van...
Negatieve afdruk.
Nou ja, ik ben eigenlijk heel blij dat hij dat gezegd heeft. Want het heeft mij zo gemotiveerd om toch te zoeken naar wat ik belangrijk vind om te doen. En als dat bij mensen niet... Dus die jongeren die bij ons komen, die hebben natuurlijk allemaal kwaliteiten in zich. Maar als je dat niet... Als dat niet tot zijn recht komt, ja, ik voel mij totaal gemotiveerd om daar in ieder geval een podium voor te bieden. En ik kan niet de hele wereld redden, maar het is een model. Je moet het zien als een model. Wij kunnen niet groot en dat willen wij ook absoluut niet. Maar je kunt wel laten zien dat er andere manieren zijn. Ja. En dat is wat we doen. Dat er andere manieren zijn voor landbouw, voor andere manieren zijn om sociaal met elkaar om te gaan. Dus er zijn andere wegen en dat is eigenlijk wat ik wil laten zien.
Hoe hardnekkig of hoe dominant was dat gevoel van afwijzing eigenlijk toen je had? Dat je kreeg toen die mentor dat zei.
Dat heeft ik denk dat dat mijn leven gevormd heeft. En dat het ertoe heeft geleid. Dat ik zelf voelde dat ik het daar niet mee eens was. En misschien nog in een soort puberaal verzet. Dat zal ik nog wel eens. Ik zal het je nog wel eens laten zien.
En toen ben je twee keer harder teruggekomen.
Nou, ik ga toch. Ja. Maar het heeft eigenlijk iets in mij wakker gemaakt. Dat ik dacht, nou, ik ga heel erg voor mijn eigen pad. En niemand anders kan over jou zeggen wat niet bij jou klopt. Of wat niet bij jou past. En ik heb het. Ik ben eigenlijk heel blij dat iemand het tegen mij gezegd heeft. Want nu, als ik het bij andere mensen zie, waar dingen niet tot z'n recht komen. Maar dat kan, dit is niet alleen een schaap, maar dat kan ook een plant zijn. Ja. En, of een mens. Dan voel ik inderdaad die behoefte om daar...
Je wilde een plant terug. Je wilde de kleur van vlas terug in het landschap.
Ja.
Omdat je vond dat dat bij het Friese landschap hoorde.
Ja.
Maar je wil ook een mens terug...
In zijn kwaliteit.
Ja. Ik bedoel, ja, ik heb ook wel eens iemand gehad die zei... Nou, misschien moet jij dat niet doen, dat ballet... Kan ik achteraf heel goed begrijpen trouwens, hoor, dat iemand dat zei. Maar ja, daar heb ik een beetje overheen zitten zuchten. En een keer chagrijnig kijken en dan ga je weer door. Dus bij jou is dit groter of meer?
Ja, het is ook. Ik vind wat ik zo fijn vind. Wat ik zo fijn vind aan kunstzinnigheid, is dat het je toch een beetje beweeglijk maakt. Dat het je beweeglijk maakt, zeg maar, met je denkkracht. En dat je dus eigenlijk andere afslagen kan nemen. En dat die kunstzinnigheid, denk ik, dat ik nodig had. Omdat ik dan toch dingen heb kunnen onderzoeken. En nu heb ik. Heel veel paden heb ik bewandeld. Met die woven skin komt het eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar. En dat is eigenlijk een heel mooi document eigenlijk aan het worden.
Je hebt afscheid genomen van je zakelijke rechterhand een poos geleden. En dat is, tenminste, dat vertelde je zus Monique, die ook je PA is. En de socials doet, zeggen ze dan bij mij op de redactie. Maar dat komt mij nog wat moeilijk mijn strot uit. Maar anyway, Monique vertelde ook dat eigenlijk ook van cruciaal belang is geweest in een totaal bevrijdingsontwikkeling. Zou je dat zo kunnen zeggen?
Dingen werken soms voor een bepaalde periode en dan soms past het dan niet meer. En dan moet je proberen toch te doen wat bij je hoort. En ik wilde toch heel graag die boer worden. En die kunstenaar, want dat hoort bij elkaar. In ieder geval bij mij.
En je zakelijke adviseur die vond dat boer worden misschien niet zo heel sterk.
Nou ja, als je in de stad woont, voel je dat misschien niet zo sterk. Maar door het wonen hier en het werken hier altijd, heeft dat mij zo ontzettend aangetrokken. En ik wilde dat graag uitleven. En ik denk niet ik denk dat het eigenlijk die kunst, dat het heel goed is geweest ook voor die kunst. Ik denk dat die kunst echt, heel mooi heeft kunnen bevruchten.
Kun je je nou nog voorstellen hoe het leven was toen je ooit in die mode zat en voor de grote ontwerpers bezig was? Hè? Want je hebt, nou ja, ik ken Alexander van Slobben bijvoorbeeld, heb je meegewerkt. Nou ja, dat is eigenlijk misschien niet eens de grootste naam. Je hebt voor allerlei hele grote namen gewerkt. Je bent met Star Wars, met de kostuums bezig geweest. Ik geloof dat je nog met je hele familie eraan gewerkt hebt, omdat het allemaal zo snel af moest en zo. Is die wereld jou nu vreemd geworden? Of kan je daar ook nog steeds zijn, wat jezelf betreft?
Nou, wat heel leuk is dat er wordt in Arnhem nu een nieuwe master ontwikkeld bij Artes, de modeafdeling. Ja. En die studenten die komen hier straks op de akker.
Oh,
die
ja?
komen hier, er worden hier workfield programma's ontwikkeld in het curriculum van Artes. Dus eigenlijk is het heel gaaf wat er eigenlijk. De cirkel is eigenlijk rond. Dus vanuit die mode komt die mode wel weer terug. Maar eigenlijk gewoon, Rooted Textiles heet dat programma. Het klopt heel erg. Want die mode. In ieder geval de avant-garde modemakers, die weten ook en die voelen ook dat het anders moet. En die vinden het ook belangrijk als je mode ontwerpt, dat je moet weten als je met linnen werkt, dat je eigenlijk zou moeten weten hoe die vlasplant zich ontwikkelt. Dus het is eigenlijk bij elkaar teruggekomen. Dus we zijn eigenlijk een bron nu van educatie voor die instituten. En denk ik, dan heeft het ook zin gehad.
En het is losgezongen van die massa-industrie en van die verspilling, waar je eigenlijk gewoon weer en tegenontwikkeld hebt, toch?
Nou, ik geloof heel erg. Wat ik heel mooi vind is als je aan de kwaliteiten denkt, zoals handgemaakte producten die 30 jaar geleden was handgemaakt, was een soort van boerengoedkoop goed. Terwijl nu handgemaakt
is het hoogste luxe haalbare.
Ja, ja, precies. Terwijl ik eigenlijk denk, ja, dat is eigenlijk als je het hand van de maker ziet in een keramiekstuk of in een kledingstuk of in een geweven of in een, maakt mij niet uit wat, of in een boeket, dan dat kan je dat is niet met geld uit te drukken. En als wij die kwaliteiten weer kunnen, nou ja, als je dat die waardes weer kunt ervaren en in de wereld kan brengen, dan wordt er ook minder geproduceerd. En dan zo'n trui die fijn is, die draag je gewoon een hele lange tijd. En als je hem zelf gemaakt hebt en die ziet er mooi uit, of je kent iemand die hem gemaakt heeft, dan
nog langer.
Dan precies, dan hou je daarvan.
Ik had net een bord. Ik kreeg net hier een fantastische pomponkies. Sowieso een hele goede reden om hier te komen. Met zelfgebakken brood. Maar het bord was keramiek, door jullie zelf gemaakt.
Het keramiek is gemaakt door Cor Unum, maar wij hebben het ontworpen. Ja.
Oké, okay. En daar zat dan een afdruk in van een blaadje. En dat was voor iedereen anders. En alleen al dat is natuurlijk een groot feest.
Ja, dat is gewoon. Je voelt dat er echt. Die borden zijn gemaakt bij Cor Unum. Er zit een mensenhand in. Er zit een afdruk in. Daar word je blij van.
Ja. Ja. Je zus, die hebben wat langduriger gesproken dan die ene uitspraak. En zij zei, Claudie wist altijd al wat ze wilde. Altijd al had ze een eigen smaak en stijl. En ze nam ook vaak het voortouw. Ze begon met maken van poppenkleertjes. En ook als puber had ze haar eigen stijl in kleding. Ik was laatst mee naar Amerika. En toen pitchte ze een project in Pennsylvania. Dat kan ze heel erg goed. Juist ook omdat ze precies weet wat ze wil. Nog steeds. Hoe komt het dat je ondanks tegenwerking of af en toe tegenbeweging zo goed vast blijft houden aan de lijn die je voor ogen hebt? Wat je wil.
Nou ja, ik denk dat het best. Het is toch een beetje pionieren. Mm-hmm. Zeker met toen ik begon met die wol, vond iedereen dat toch een beetje crazy. Want.
Zit je een beetje in de hoek van de toegepaste kunst.
In Nederland,
kunst.
Ja, in Nederland. Maar
textiel.
Dat is niet altijd een makkelijk medium geweest. Maar terwijl ik altijd zelf gevoeld heb, ik vond het zo'n indrukwekkend materiaal vanwege die oeroudheid, dat ik dacht, nee, maar ik hou toch van die wol, dus ik wil dat het beste podium heeft. Dus dat doe ik nog steeds. Dus de mensen die
in het buitenland had het wel dat beste podium.
Ja, in Amerika heeft het best, in Engeland ook. En,
nee, maar daar had je die weerstand dus helemaal
nul.
Niet.
Dus ik ben ook best wel, denk ik, toch wel een goede strateeg. Dus ik zoek. Ik zoek minder de weerstand op. Dus ik zoek nu mensen op waarvan ik denk, daar kan je gewoon samen sneller mee accelereren. Dus die grote beweging maken. Want daar hou ik heel erg van. Toch van resultaat. Dus als we met elkaar toch een grote beweging kunnen maken, dan doe ik het liefst met mensen die al dezelfde taal spreken met betrekking tot duurzaamheid bijvoorbeeld. Ja. En die mensen vind je nu ook best makkelijk. Want die zich uitspreken. En
en dan reik je ook meteen hoog. Want dan zie je zo'n Dan Barber voorbij komen. En dan denk je, zo jongen, ik ga jou eens even een mail sturen.
Monique heeft gemaild. Doeltreffend. Die laat inderdaad.
Komt uit dezelfde familie.
Die komt uit dezelfde familie. Die heeft, denk ik, iets meer empathie dan ik. Dus dat laat ze dan goed zien. En het is dus gelukt. En dingen lukken dus doordat je toch iets van jezelf laat zien. En zij kan dat heel goed.
En wat moet jij eigenlijk van jezelf laten zien om het te laten lukken?
Ik denk dat ik mezelf niet meer. Dat ik niet meer mezelf wil of kan verloochenen doordat ik doe wat ik doe. Dus dat ik een materiekunstenaar ben en dat ik daar trots op ben. Dat ik dat durf te zeggen en dat ik dat belangrijk vind. En ook al staan er heel veel mensen in een pak om mij heen die niet begrijpen wat ik doe, wat ik best vaak meemaak.
Of zonder grote zwarte brillen.
En dat ik toch denk, ik ben een materiekunstenaar, materiaalkunstenaar. En dat is gewoon, dat is ook best vet.
Maar niet meer. Dus dat wil gewoon zeggen dat er een hele lange tijd is dat je hebt gedacht van dat je daar nog van onder de indruk was.
Nou ja, als je in een onbekend gezelschap staat en er zijn alle mensen uit de corporate wereld en je zegt dat je een textielkunstenaar bent, dat is best lastig.
En dat zeggen ze, mijn vrouw borduurt ook.
Precies, dat zeggen ze heel vaak.
Echt waar?
Of ze draaien zich om. En dan weten ze niet zo goed hoe ze daarop moeten reageren. Maar dus ik hoef nu geen spierballentaal meer uit te spreken.
Hoe is jouw relatie eigenlijk met de mannen en vrouwen van het land waar je woont, Friesland? In de zin van, je hebt al gezegd, ik heb boeren, daar heb ik erbij betrokken. Voel je nu ook dat textiel ook echt een onderwerp wordt onder de mensen met wie je werkt? Dat je die er ook bij kunt betrekken?
Niet per se textiel.
Nee?
Maar wel de planten. En als daar kleuren vandaan komen, dan is iedereen daar wel best gelukkig over. Maar het textiel, het Fries Museum, die hele wand beneden, dus dat is ook toegankelijk.
Heeft ook iedereen.
Maar goed, ik vraag best vaak aan Friese, ben je wel eens in het Fries Museum geweest? En zeggen toch heel veel mensen, nee, dat ben ik nog nooit geweest. Maar het is, textiel, ik denk dat die gebouwen voor mij belangrijk zijn, omdat inderdaad dat werk een heel goed podium te geven. En dat is wel gelukt.
Is het zo, want enerzijds heb je natuurlijk onttrokken aan die red race van de stad. Je hebt ruimte gezocht om eigenlijk je dromen te realiseren, om vrijheid te hebben, om uit te kunnen breiden. Aan de andere kant, je hebt een PA, dus dan wel je eigen zus, maar het is gewoon een officiële PA.
We hebben een serieus bedrijf.
Jullie hebben een heel groot serieus bedrijf. Jij hebt het gewoon verschrikkelijk druk.
We hebben gewoon een serieus bedrijf. Gewoon gewerkt en het moet gewoon omgezet worden.
Ja, maar zijn ook mensen die naar het platteland gaan om het iets rustiger te hebben?
Nee, ik vind het heel fijn om heel hard te werken.
Heel hard werken in een rustige omgeving?
Ja, dat is een hele dat is een hele goede sleutel. Ja.
En als je dan in de stad bent, lekker rustig doen of zo?
Ja, maar er zijn wel heel veel mensen uit de stad die betrokken zijn bij dit bedrijf. Veel mensen uit Amsterdam.
Ja. Je werkt daar ook nog natuurlijk. Hè?
Ik ben heel veel in de stad.
Ja. Heeft het je wel veranderd eigenlijk, jouw gang naar het platteland? Ben je veranderd?
Nou, ik vind het tempo best fijn. Dat je dus toch. Er is hier een hele andere cadans. En je zit dus niet zo in die versnelling. En ik denk dat dat heel fijn is voor het werk wat ik doe. Daar is toch wel een bepaalde rust voor nodig, voor de ontwikkeling van die kunstwerken. Maar je kunt die wel heel goed ondernemen. En de toegankelijkheid naar de stad. Ja, ik bedoel, Amsterdam is op 5 kwartier. Ja. Dat is niet moeilijk.
Nee, maar karakterologisch of spiritueel veranderd?
Nou, de ruimte doet wel iets met je. Je krijgt gewoon, doordat er zoveel ruimte en horizon is, denk ik toch dat je blik opener wordt. En minder, dat is gewoon, het is verrijkend om toch elke dag weer die horizon te kunnen zien. En dat doet echt iets met je. Grotere perspectieven of het grote beeld. Want ik denk toch altijd in grote beelden. En die strategieën, die doen het heel goed op die grote ruimtelijke blik.
Ja.
Ja, dat helpt.
Spannend, heb je huis en je hebt je vilt. Je vult atelier in Spannum. Mm. Nu zitten we hier in Huns. Gaat de uitbreiding nog verder door? Want dan kunnen we de Fries alvast een beetje voorbereiden.
Zou het best heel goed kunnen.
Ja?
Zou best goed kunnen.
Oh, dan ga je gewoon weer een potje met spaargeld. Gaat toch weer ergens.
Dat gaat gewoon op, ja.
wat boerderijtje aan het kijken? Of...
Nee, maar we hebben nog nooit... Het ontwikkelt zich. Maar dat onderwijs is heel interessant nu ook. Zoals die universiteiten die zich aan ons koppelen. Dus wie weet, dat onderwijs is een hele interessante nieuwe ontwikkeling.
Ik denk dat ze best blij zijn in Friesland met jou.
Ik ben benieuwd.
Nu nog even de taal, net als ik trouwens. Dus daar moeten we nog een heel klein beetje op oefenen. Wat ga je op je tegel zetten? Je hebt nog maar, wat hebben we nog maar?
Dat wist ik
15
niet.
Seconden. Ja, dat heb ik ook niet heel groot aangekondigd. Doe maar gewoon een lekkere tegeltekst. Oost-West, thuis het best. Van het programma Des Levens krijgt niemand een programma. Oh nee, dat is het concert. Ik vertel even Langs de Lijn komt zo met Robert Meder en Renze Klamer. Kwartfinale KNVB-beker, Willem II tegen Rode JC. Er wordt gewerkt aan de tegel. En die komt na de uitzending. Komt
dank
die
mevrouw
op onze
Jongstra.
Website.
Dit was aflevering 4173. Morgen om 19:30. Manjaren. Ook uit Friesland. Wij zijn er maandag weer met bariton Quirijn de Lange. Ik wens u alvast een prettig weekend. Tot dan!